Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Yamin. Ik ben een Israëliet van de stam Simeon. Ik woon al 60 jaar hier in het beloofde land. Ik ben geboren in de wildernis in de dagen van Mozes, tijdens de 40-jarige omzwerving. Eerlijk gezegd heb ik me wel eens afgevraagd of we ooit in dit mooie land zouden wonen dat Jehovah aan Abraham beloofd had. Wat ben ik dankbaar dat ik de vervulling van Gods beloften meegemaakt heb. Bijna had ik het niet gehaald. In de wildernis waren er beproevingen. Maar voor mij kwam het moeilijkste moment vlak voordat we de Jordaan overstaken om dit land in bezit te nemen. We bevonden ons in de vlakte van Moab. De Moabieten en de Midianieten waren bang voor onze natie. En daarom huurden ze een profeet, Bileam geheten, om Israël te vervloeken. Je kent het verhaal vast wel. Jehovah veranderde Bileams vloek in een zegen. Maar Bileam was een listig man. Hoewel hij besefte dat Jehovah ons door geen enkele natie zou laten vernietigen, wist hij ook dat wij verwoesting over onszelf konden brengen als wij Jehovah's gunst verloren. Daarom kwam hij met een plan om ons tot ontrouw te verlokken. De Moabieten en de Midianieten waren ingenomen met zijn idee en voerden het uit. Het plan was ons te verleiden met hun vrouwen, zodat wij hoererij zouden bedrijven en hun god Baal zouden aanbidden, wat allebei verschrikkelijke zonden tegen Jehovah zijn. Destijds wisten we niet wat ze in hun schild voerden. Maar ik kan me nog goed herinneren hoe weinig het heeft gescheeld, of ik was in een situatie beland die heel velen in het verderf heeft gestort. Het staat me nog duidelijk voor de geest. Dat ben ik daar, op dat rotsblok, 60 jaar geleden. Ik was toen nog maar 20 jaar.
Vlucht in doodsangst, Kanaanitische legers!
Pas maar op dat jij niet op de vlucht slaat als je een echte Kanaaniet tegen het lijf loopt, Sabdi.
Ha, nooit van mijn leven, Bela. Voor ons zullen alle vijanden van Israël vallen.
Amen.
Yamin, wat vind jij van die vrouwen?
Welke vrouwen?
Die Moabitische natuurlijk. Dat heb je toch zeker wel gehoord?
Ik heb gehoord dat er de afgelopen avonden een paar vrouwen naar de legerplaats zijn gekomen, maar ik heb ze niet gezien.
Ja, wij ook niet. Maar er gaan interessante geruchten.
Vertel eens, wat heb je gehoord? Dat ze knap zijn en ze gedragen zich niet zoals onze wildernisvrouwen. Ze zijn op de een of andere manier beschaafder en ze zijn erg aardig.
Waarom denk je dat ze naar onze legerplaats komen terwijl hun mannen wegblijven?
Die vraag laat zien hoe weinig je van vrouwen af weet, Yamin. De reden is nogal duidelijk. Iedereen heeft gehoord hoe wij de Amorieten verslagen hebben, die veel betere strijdkrachten hadden dan wij. Sihon en Och waren machtige koningen. En toch hebben wij ze met gemak verslagen. De Kanaanieten zijn als de dood voor ons. Volgens mij zijn die vrouwen nieuwsgierig. Ze hebben belangstelling voor echte mannen. Sterk, moedig, dapper. Nou, dat zijn wij.
Het was Jehovah die ons de overwinning heeft geschonken, Zabdi.
Dat zal best. Maar wij hebben het gevecht geleverd. Wij zijn onoverwinnelijk. Maar kijk, kijk, daar heb je Zimri. Ze zeggen dat hij met de buitenlandse vrouwen gesproken heeft.
Vrede zij met jullie, mijn broeders.
Vrede, mijn broeder.
Goed, Zimri.
Goeiedag, neef.
We hebben het net over die Moabitische vrouwen. Ik hoorde dat jij ze ontmoet hebt. Vertel eens wat van ze, Zimri.
Aha, dus jullie hebben belangstelling voor onze nieuwe buren. Wat krijg ik voor die informatie?
Zeg op, Zimri. Je kunt alles van ons krijgen. Onze kostbaarste bezittingen. Wat zou je zeggen van 2 kommetjes manna?
Dat verachtelijke brood mag je houden. Wat willen jullie weten?
Alles. Hoe zien ze eruit?
Nou, laat ik jullie dit vertellen, mijn vrienden. Als wij een land van melk en honing binnengaan, is dit ons eerste hapje honing.
Sommigen in de legerplaats denken dat die vrouwen niet goeds in de zin hebben.
Maar wie zulke dingen zeggen, zijn zo blind als een kameel in een zandstorm. Moab is onze zusternatie.
De Moabieten zijn familie van Abraham net als wij. We kunnen van ze leren.
Vertel ons iets over die vrouwen.
Maar, neef, ze aanbidden Jehovah niet.
Zijn ze tegen onze aanbidding gekant? Nee. Ze zijn een verdraagzaam en redelijk volk. Ze respecteren onze natie en ze respecteren onze religie. Moeten wij dan op onze beurt niet verdraagzaam en redelijk zijn? Ze hebben bewezen dat ze ons willen helpen. Hebben ze ons geen brood en water gegeven toen de andere naties dat weigerden?
Oh, feitelijk hebben ze het aan ons verkocht. Dat is zaken doen, geen hulpverlening.
Vertel nou over die vrouwen.
Dat doet er niet toe. Ze hebben brood en water geleverd. Het laat zien dat ze het goed met ons voor hebben. Misschien wil Jehovah wel dat we met hen samenwerken. Wij helpen hen en zij helpen ons. Ik zou je dit zeggen. Als wij hun pogingen tot toenadering afwijzen, snijden we onszelf in de vingers. Ik heb gezien hoe ze leven.
Wat?
Jij hebt gezien...
Je bent naar hun stad geweest? Wanneer? Hoe?
Cosby heeft me meegenomen. Ze is een Midianitische. Haar vader is een heel belangrijk man, een familiehoofd. Net als mijn vader.
Zijn er bij de vrouwen die naar onze legerplaats komen, dan ook Midianitische vrouwen?
De Moabieten en de Midianieten zijn vrienden van elkaar.
Jij hebt tijd doorgebracht met een Midianitische vrouw?
Nou en? Is Mozes niet getrouwd met een Midianitische? De dochter van Jethro, een Midianitische priester?
Vertel eens iets over de stad van de Moabieten. Wat heb je gezien?
Ik zal je zeggen, mijn broeders. Die mensen weten te leven. Ze weten van het leven te genieten. Er is voedsel en wijn en muziek en luxe. Zo stel ik me voor dat het leven voor ons volk in Egypte geweest moet zijn. Geen wonder dat onze grootvaders het manna verfoeiden. Dat walgelijke brood dat we iedere dag van ons leven hebben moeten eten. Waarom gaan jullie niet met me mee naar de Moabieten om deze dingen met eigen ogen te zien? Het zijn gastvrije mensen. Ze zullen je hartelijk ontvangen.
Ik weet niet of het wel verstandig is ons met hen in te laten. Pinehas en andere leraren van het volk waarschuwen aldoor.
Bah! Praat me niet van Pinehas. Alleen omdat zijn vader Eleazar de nieuwe hoge priester in Israël is, vindt hij dat hij de vorst kan uithakken. Wij zijn een nieuwe generatie. En ik ga mijn leven niet verknoeien zoals onze vaders dat hebben gedaan.
Wat bedoel je?
Onze grootvaders hebben naar Mozes en Aaron geluisterd. Wat was het resultaat? Ze verruilden de luxe van Egypte voor een leven van ontberingen in de wildernis. In de wildernis hebben ze geleefd en in de wildernis zijn ze gestorven. Aaron is dood en Mozes gaat hem binnenkort achterna. Ik wil iets beters van het leven. En ik wil het nu.
Ik ook.
En ik? Laten we goede buren zijn.
Onze voorvaders kwamen in opstand tegen Jehovah. Daarom zijn ze in de wildernis gestorven. Zimri, denk je echt dat het verstandig is je in te laten met deze mensen die de ware God niet aanbidden?
Jamin, je hebt zand tussen je oren. Hoe kan zo'n onnozele hals als jij een neef van me zijn? Geef me hier eens antwoord op. Heeft Jehovah tegen Mozes gezegd dat hij de Moabieten van voor ons aangezicht zou verdrijven?
Nou, nee.
Heeft hij gezegd dat hij de Midianieten zou verdrijven?
Ik geloof dat niet.
De volken die verdreven moeten worden zijn de Amorieten, de Kanaanieten, de Hevieten, de Ferezieten en de Jebusieten. Dat waren de mensen met wie ons gezegd werd geen verbond te sluiten. Dat waren de mensen die we uit de weg moeten blijven. Niet de Moabieten. Niet de Midianieten. Jij zegt dat Pinehas afkeurend over Moab spreekt. Die onverdraagzame dwaas. Ga hem dit maar eens vragen. Als de Moabieten zo goddeloos zijn en zo gevaarlijk om mee om te gaan, waarom heeft Jehovah dan specifiek tegen Mozes gezegd dat we hen niet mochten aanvallen? Vraag dat maar eens aan je goede vriend, Pinhas.
Ik weet het niet. Misschien heb je wel gelijk. Dat is een goede vraag, Simri. Misschien zal ik dat toch eens aan Pinhas vragen, net zoals je zegt.
Ik was zo in de war. Wat Zimri over de Moabieten gezegd had, leek op dat moment zinnig. Hij leek zo zelfverzekerd, alsof hij overal een antwoord op had. Maar ik was verontrust over zijn houding. Hij was zo bitter en verwaand. Ik wist dat Zimri niet echt verwachtte dat ik naar Pinhas zou gaan, maar dat besloot ik wel te doen. Het was een van de beste dingen die ik ooit gedaan heb. Waarschijnlijk heeft dat mijn leven gered.
Neem me niet kwalijk, Pinhas, maar kan ik u even spreken?
Natuurlijk, jongeman. Ga zitten, alsjeblieft. Hoe heet je?
Mijn naam is Yamin, van de stam Simeon.
Prettig kennis met je te maken, Yamin. Is alles goed met je?
Ja, het is wel goed met me. Alleen ben ik een beetje in de war. U bent priester en leraar in Israël. U bent ouder dan ik. En daarom dacht ik dat u me wel zou kunnen helpen.
Ik zal het proberen. Wat zit je dwars?
Tja, ik vroeg me af hoe u over de Moabieten dacht.
Wat bedoel je?
Ik zat te denken over de reden waarom Jehovah tegen Mozes zei dat wij niet tegen hen mochten strijden. Denkt u dat God wil dat wij vriendschap met hen sluiten?
Het is waar dat Jehovah tegen Mozes zei dat wij geen oorlog tegen Moab mogen voeren. Maar hij legde ook uit waarom. Het is omdat God bepaald heeft dat zij een land als erfdeel zullen hebben. Wij mogen niet het land nemen dat hij hun heeft toebedeeld. Over vriendschap met hen aangaan heeft hij niets gezegd.
Maar steekt er iets verkeerds in als wij dat doen?
Ik denk dat je het antwoord daarop wel weet, Yamin. Aanbidden zij de ware God?
Nee, dat niet. Zij hebben hun eigen manier van aanbidden.
Leven ze volgens de hoge maatstaven in de wet die 40 jaar geleden aan onze natie is gegeven?
Nee.
Waarom denk je dan dat Jehovah zou willen dat wij vriendschap met hen sluiten?
Nou ja, misschien kunnen wij iets van ze leren. Misschien kunnen ze ons op de een of andere manier helpen. En misschien kunnen wij hen helpen Jehovah te leren kennen.
We zullen moeten afwachten hoe Jehovah de dingen leidt. Maar als het erop aankomt met wie we vriendschap verkiezen te sluiten, moeten we voorzichtig zijn. Het is waar dat Moab niet tot de naties behoort waartegen we bevel hebben gekregen op te treden. Toch aanbidden de Moabieten Baal, dezelfde god als de Kanaanieten. Jehovah heeft ons duidelijk gewaarschuwd dat als we vriendschap met de inwoners van het land zoeken, we gevaar lopen door hun valse aanbidding verdorven te worden.
En dat zou Jehovah's misnoegen opwekken. Bedoelt u dat?
Inderdaad. Je weet heel goed wat er geschreven stond op de tafelen die Mozes van de berg van God mee naar beneden bracht. Gods eigen vinger schreef de woorden: gij moogt nooit enige andere goden tegen mijn persoon in hebben. Want ik, Jehovah uw God, ben een God die exclusieve toewijding eist. Als we andere goden zouden dienen, zou dat betekenen dat we degene verwerpen die ons met sterke hand uit Egypte heeft geleid. Die ons tot een natie heeft gemaakt. Die ons rechtvaardige wetten heeft gegeven. Die ons deze 40 jaar in de wildernis heeft beschermd en gevoed. En die ons binnenkort in het land van belofte zal brengen. Hoe kan de ware God mededinging van de valse, waardeloze goden van dit land dulden? Hoe kan Jehovah onze natie zegenen als we zijn rechtvaardige wetten verwerpen? Dat is ondenkbaar.
Maar als iemand een sterk geloof in Jehovah heeft, zal hij zich toch zeker niet tot valse aanbidding laten misleiden?
Denk daar eens goed over na, Yamin. Zou jij zeggen dat mijn grootvader Aaron een sterk geloof had?
Ja, natuurlijk. Jehovah heeft hem als hogepriester aangesteld.
Aaron had beslist goede redenen om geloof te hebben. Hij stond naast Mozes en zag hoe Jehovah de machtige farao vernederde en zich superieur betoonde aan de goden van Egypte.
Aaron heeft, net als ik, door de van één gespleten wateren van de Rode Zee gelopen. Maar wat gebeurde er niet lang daarna? Toen Mozes op de berg van God was, haalde het volk, ons eigen volk, Aaron ertoe over een gouden kalf te maken. Ze gingen feest vieren en zeiden dat het een feest voor Jehovah was. Ze hielden zichzelf voor de gek. Ze bogen zich neer voor het afgodsbeeld van een kalf. Ze bootsten de valse religie na die in Egypte werd beoefend. Velen verloren hun leven als gevolg van Gods misnoegen. Mijn grootvader huilde telkens als hij erover vertelde. Hij had bitter berouw over zijn dwaasheid.
Ik weet niet of ik u goed begrijp.
Wat ik bedoel is dit. Als Aaron door ons eigen volk, mensen die getuigen waren geweest van Jehovah's wonderen in Egypte, tot valse aanbidding verlokt kon worden, hoeveel te meer zouden wij dan tot kwaaddoen verlokt kunnen worden door mensen die Jehovah helemaal niet hebben leren kennen? Wij moeten zorgvuldig op onze hoede zijn voor iedereen die onze verhouding met Jehovah in gevaar zou kunnen brengen. Bedenk eens wat hierbij op het spel staat, Yamin. Als wij ons aan Jehovah's opleiding onderwerpen en zijn wetten gehoorzamen, zal ons volk verheven worden tot een veel hogere morele maatstaf dan welk ander volk ook. Wij kunnen een natie van koningen en priesters worden. Met de tijd zal dit uitlopen op een zegen voor alle naties. Dat heeft Jehovah onze voorvader Abraham beloofd. Hoe dit precies in zijn werk zal gaan, weten we nog niet. Wat we wel weten, is dat we nu op de drempel staan van het land dat aan onze voorvader Abraham is beloofd. Binnenkort zullen we het in bezit nemen. Een land vloeiende van melk en honing.
Maar was Egypte dan geen land van melk en honing? Melk en honing en bovendien komkommers, watermeloenen, prei, uien en knoflook. Dat zeggen sommigen tenminste. Kunt u zich die dingen herinneren, Pinhas?
Geloof me, Egypte was geen land van belofte, Yamin. Sommigen werden ontevreden over Jehovah's voorzieningen en mopperden dat het leven in Egypte begeerlijk was. Wat vergaten zij snel. Wij waren slaven in Egypte. Het leven was bitter, vol tirannie en onderdrukking. De Egyptenaren hadden een plan beraamd om onze mannelijke kinderen te doden. Ze stelden wrede opzichters aan die ons dwongen bakstenen te maken voor hun eindeloze bouwprojecten. De Egyptenaren misbruikten hun macht over ons en sloegen geen acht op onze tranen. Toen Mozes naar Farao toe ging met het idee dat wij de wildernis in zouden gaan om slachtoffers aan Jehovah te brengen, reageerde Farao door ons nog veel meer te onderdrukken. Niet alleen moesten we dezelfde hoeveelheid bakstenen maken als tevoren, maar we kregen ook bevel zelf het stro te zoeken waarmee ze gemaakt werden. Het was een onmogelijke eis. Dat moeten de Egyptenaren geweten hebben.
Wat hebben jullie toen gedaan?
Wij protesteerden natuurlijk, maar dat mocht niet baten. Er viel met hen niet te redeneren. Ze schreeuwden alleen maar tegen ons: jullie zijn aan het verslappen! Jullie zijn aan het verslappen! En dan sloegen ze ons. Ik was nog maar een jongen, maar ik moest net zo hard werken als alle anderen. Een van mijn vriendjes was niet sterk. Hij heette Ahi. Hij was zo ziek en uitgeput dat hij overdag onder het werk in slaap viel. Een van de opzichters zag hem slapen en begon hem met een zweep te ranselen. Ahi's moeder snelde toe om hem te beschermen en ook zij kreeg hem met de zweep van langs. Onze mannen konden alleen maar hulpeloos toekijken. Ze wisten dat als ze het waagden een hand tegen onze onderdrukkers op te heffen, de straf onmiddellijk en genadeloos zou zijn. Natuurlijk gebeurden zulke dingen maar al te vaak.
Dat moet verschrikkelijk geweest zijn.
Jehovah heeft ons uit dat land gered. Wij zijn nu een vrij volk. Hij heeft ons zijn wetten gegeven om ons als gids te dienen en ons op te leiden. Nu staan wij aan de grens van het land van belofte. Wij staan tegenover naties die talrijker zijn dan wij. Toch zal Jehovah ons beslist de overwinning over ze geven. Jehovah zal hen net zo verslaan als hij Farao en zijn machtige leger bij de Rode Zee heeft verslagen. Maar wij moeten ervoor zorgen alles te doen wat Jehovah heeft geboden. Als wij God verwerpen, zal hij ons verwerpen.
Wat Pinehas zei was juist, dat wist ik. Toch was ik erg nieuwsgierig naar de buitenlandse vrouwen. Zimri had met een paar van hen afgesproken aan de rand van onze legerplaats. Zabdi en Bela wilden erg graag mee. Dus ging ik ook. Gewoon om zelf eens te kijken. Die vrouwen hadden geen belangstelling voor ons welzijn. Wat een dwazen waren wij. Ik weet niet wat ze onder elkaar bepraten terwijl ze op ons wachten. Maar ik denk dat het ongeveer zo ging.
Het is al bijna donker. Cosby, denk je dat de Israëlitische mannen echt komen?
Vast en zeker. Zimri doet alles wat ik vraag. Hij is in de band van mijn vrouwelijke charmes.
Denk je dat we ze kunnen overhalen om vanavond naar het feest te komen?
We moeten ons uiterste best doen. De hoofden van Moab en Midian rekenen op ons. Als wij ze zover kunnen krijgen dat ze hun dwaze sekswetten overtreden, of dat ze in aanbidding van onze god Baal betrokken raken, dan zal hun god Jehovah tegen hen strijden. Hij zal hun hele natie verdelgen en wij zullen geen vinger naar ze hoeven uit te steken. Dan zal alles wat zij hebben van ons zijn.
Ik heb me laten vertellen dat ze goud en zilver en prachtige kleren hebben. Na die 10 plagen waren de Egyptenaren bang. Ze hebben de Israëlieten alles gegeven waar ze om vroegen.
Nog even en die kostbare dingen zullen van ons volk zijn. Als we succes hebben, krijgen we een flink gedeelte van de buit. Wat een overwinning zal dat voor Baal zijn.
Ik kan maar niet geloven dat ze een wet hebben die zegt dat het verkeerd is bij een vrouw te liggen tenzij je met haar getrouwd bent.
Wat streng zeg.
Dit wordt een interessante uitdaging voor ons.
Maar niet zo moeilijk. Deze mannen weten niets van de genoegens van het leven. Nou, wat Zimri me vertelt, hebben ze hun hele leven maar één soort voedsel gekend.
Was het niet iets dat manna heette?
Ja, deze mannen zijn zo achterlijk. Zelfs een watermeloen maakt indruk op ze. Ze weten niets van wijn, niets van onze muziek en niets van vrouwen. Ik zeg jullie, mijn zusters, ze zijn zo naïef als kinderen. Sst, ik hoor ze aankomen. Houd je gereed.
Hé, hey, hallo.
Zimri, mijn geweldenaar.
Gegroet, dames.
Fijn jullie te zien.
Vrede zijn met jullie.
Dames, dit zijn mijn vrienden. Zabdi, Yamin en Bela. En dit is Cosby. Ik heb jullie over haar verteld. Ze is een belangrijke vrouw onder de Midianieten, de dochter van het hoofd van een clan.
En jij bent de zoon van een overste. Nee, maar Zimri, je vrienden lijken haast even sterk als jij. Geen wonder dat de volken van Kanaan voor jullie beven.
Dit zijn inderdaad kerels.
Wij hopen dat je vrienden vanavond met ons meegaan naar het feest, Zimri. Je komt toch, hè? Je hebt het beloofd.
Ja, natuurlijk. Mijn vrienden, laten we allemaal samen gaan. Heel wat van onze broeders zullen er zijn.
Ja, kom. We willen jullie verwelkomen met goed voedsel, zoete wijn en vrolijk gezang.
Dat klinkt goed. Laten we gaan.
Ik ben van de partij. En jij, Yamin?
Ik weet het nog niet.
Mijn neef is bang voor vrouwen?
Niet waar.
Je bent toch zeker niet bang voor mij, Yamin? Kijk eens hoe zacht ik aanvoel in jouw sterke hand. Hebben jullie Israëlitische vrouwen net zulke zachte handen als ik? We zullen plezier hebben. Heeft jullie God je niet de goede dingen van dit land beloofd? Laat mij je gids zijn. Ik zal voor je zorgen en je tegen alle gevaar beschermen.
Dat is het niet. Hoe moet ik het uitleggen? Ik wil alleen Jehovah niet mishagen.
Jehovah heeft onze grootvaders in de wildernis gedood. Wil jij daar ook sterven? Ga met ons mee.
Wat je daar zegt staat me niet aan, Zimri. Jehovah heeft onze grootvaders niet gedood. Ze zijn gestorven omdat ze ontrouw waren.
Ga nou mee, Yamin. De muziek is al begonnen. Laat de wildernis toch achter. Kom, laten we samen wijn gaan drinken.
Nee, nee, ik kan het niet.
Wat is er, Yamin?
Je vriend lijkt inderdaad bang voor vrouwen.
Hij is een dwaas.
Ga jij maar lekker mannen eten.
Oh, vergeet hem nou maar. Laten we gaan.
Het was niet gemakkelijk om uit die situatie weg te lopen. Het idee van plezier hebben was aanlokkelijk. Ik voelde me gekwetst door de spot van de anderen. Niemand vindt het leuk een buitenstaander te zijn. Toen ik in mijn tent terugkwam, heb ik over de kwestie gebeden. Terwijl ik bad, kwam mij weer voor de geest hoe Jozef weggelopen was voor de avances van Potifars vrouw en hoe Jehovah hem rijk gezegend had. Ik dacht ook na over wat Pinehas tegen me gezegd had. Hoewel ik de muziek van de Moabieten in de verte kon horen, ging ik hoe meer ik bad, des te sterker geloven dat ik juist had gehandeld. Wat er vervolgens gebeurde, heeft me daarvan overtuigd.
Wat is er gebeurd? Iedereen huilt. De hele legerplaats is in rep en roer.
Er is gegronde reden om te huilen. Jehovah's toren woedt tegen ons volk.
Maar waarom?
De mannen zijn naar de legerplaats van de Moabieten gegaan. Ze hebben seksuele betrekkingen gehad met de dochters van het volk. Ze hebben zichzelfs voor hun goden neergebogen. Wat een volslagen gebrek aan waardering voor al het goede dat Jehovah voor ons gedaan heeft. De ramp waarover wij het eerder gehad hebben, is over ons gekomen.
Wat kunnen we doen?
We moeten berouw hebben en hem om vergeving smeken. Ik heb zojuist vernomen dat Jehovah Mozes een bevel heeft gegeven. En dat Mozes tegen de rechters van Israël heeft gezegd: een ieder van u doden zijn mannen die een binding hebben met de Baal van Peor. Hoe staat het met jouw hart in deze kwestie, Yamin?
Mijn hart is als dat van Mozes.
We kunnen alleen maar bidden dat Jehovah's barmhartigheid niet geheel en al van Israël zal wijken. En dat zijn gramschap op een of andere manier wordt afgewend.
Kijk, daar komt Zimri met een Midianitische vrouw. Hij brengt haar in de vergadering van de zonen van Israël.
Kijk Zimri toch eens. Schaamt hij zich niet? Kan het hem niet schelen dat Jehovah vertoornd is? Hij brengt die Midianitische vrouw in de legerplaats van de levende God. Het lijkt wel alsof hij Jehovah wil tarten.
Geef mij die speer. Ik zal geen mededinging dulden ten opzichte van Jehovah.
Wat gaat Pinehas doen?
Hij gaat ze achterna.
Mijn neef. Mijn dwaze neef.
Pinehas doodde Zimri en Cosbi met de lans. En Jehovah prees Pinehas om zijn ijver. Hoewel Jehovah onze natie niet uitgeroeid heeft, zijn er bij die gelegenheid wel zo'n 24.000 man omgekomen. Ik had daar gemakkelijk bij kunnen zijn. Jehovah is barmhartig geweest. Ik heb er heel wat lessen uit geleerd. Ik leerde hoe dwaas het is andere goden te aanbidden. Ik leerde ook hoe gevaarlijk het is je in te laten met mensen die Jehovah niet lief hebben. De raad van Pinehas heeft me werkelijk geholpen. Hoewel ik zo dwaas was me uit nieuwsgierigheid op de rand van de ondergang te begeven, heeft wat hij gezegd had me geholpen weg te lopen voordat het te laat was. Het volk van Moab en Midian had Jehovah beslist niet lief en ze wilden ons niet helpen. Ze waren uit op hun eigen belangen. En Zimri? Hij had zijn hart laten verderven door verwrongen redenaties. Ik huiver als ik eraan denk hoe weinig het had gescheeld of ik was hem gevolgd naar een voortijdig graf. Nog generaties lang gebrandmerkt als een opstandeling tegen Jehovah. In plaats daarvan ben ik dankzij Jehovah's liefderijke goedheid nog in leven om dit verhaal te vertellen. Zelfs aan mijn achterkleinkinderen. Wat ben ik dankbaar dat ik de vervulling van Jehovah's belofte heb gezien.